Geliefde broeders en zusters hier in de kerk en allen die thuis via de livestream nu of op een later moment de dienst meebeleven, van harte welkom in deze eredienst. Vanmiddag wordt de dienst geleid door dominee G. van Roekel uit Bennekom. De schriftlezing vanmiddag is uit het boek Rut, hoofdstuk 4, de versen 9 tot en met 17. Het thema van de preek luidt: De Heere zegent de keus van Boas. Mededeling namens de kerkraad. In deze dienst zijn de eerste collecten bestemd voor de kerk, de tweede collecte voor de kerkelijke kassen, met name het diaconaat, en de derde collecte is voor het bouwfonds. U kunt uw gaven op de bekende wijze overmaken. De voorzang is Psalm 68, vers 16 en 17. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we lezen vanmiddag uit het Bijbelboek Rut, het slot van het Bijbelboek Rut. Het Bijbelboek Rut, altijd weer boeiend om te lezen. Over Naomi en Rut en Boaz en Obed. Maar waar gaat dat Bijbelboek in de kern nou eigenlijk om? Laat het zien hoe een familiegeschiedenis die heel tragisch begint. Elimelech sterft, Machlon sterft, Gideon sterft. Hoe een familiegeschiedenis die tragisch begint onder Gods zegen toch vreugdevol eindigt. Met een huwelijk, een kind, een kleinkind, Obed geboren. Is wel degelijk een van de lijnen in het boek Rut, maar daar gaat het in de kern niet om. Het gaat in de kern in het Bijbelboek Rut om de losser die God geeft. De losser die God geeft in de figuur van Boaz, in de geboorte van Obed. En de losser, jongens en meisjes, was in het Oude Testament een heel belangrijk figuur. Die moest het bezit van verarmde familieleden beschermen en overnemen en ook de schulden overnemen. En die moest via een hele, wij vinden het tamelijk ingewikkelde wetgeving, ook in het huwelijk treden. Met een vrouw in die familie die als weduwe was achtergebleven. Boaz is die losser. Maar bijzondere gemeente, in die figuur van de losser openbaart God iets van zichzelf. Iets van zijn barmhartigheid, zijn wijsheid, zijn genade, zijn zorg voor de zwakken. Want God zelf heet in de Bijbel losser, verlosser. Bijvoorbeeld in Psalm 19. Daarom gaan we uit deze psalm zingen. Psalm 19 vers 7. Weerhoud o Heer uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoverdij. O Heer die mij verblijdt, mijn rots en losser zijt, dan heb ik niets te vrezen. We luisteren samen naar Psalm 19 vers 7. De Heilige Geest, gemeente, in het boek Rut ook duidelijk maakt, is dat de Heere werkt in de lijn van de geslachten. Ouders, kinderen, kleinkinderen. Toen, Abraham, Isaac, Jacob, Naomi, Rut, Boaz, Obed, tot op David en vandaag. Daarom zingen we uit Psalm 105, of luisteren we naar Psalm 105, naar de geloofsbelijdenis, de verzen 4 en 5. Gij volk uit Abraham gesproten, en God zal zijn waarheid nimmer krenken. Psalm 105, 4 en 5, naar de geloofsbelijdenis. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn hart deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn ingeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. De derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, waar hij komen zal, om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen de Heere bidden om zijn hulp en leiding. En inderdaad, Heere, hulp en leiding hebben we ook vanmiddag nodig. Altijd weer als uw gemeente mag samenkomen, is er reden u hartelijk te danken. Voor deze dag, voor deze dienst, die ondanks de beperkingen gelukkig gehouden kan worden. Een dienst waarin we samen mogen zijn, hier in de kerk en op afstand via de livestream of de kerkradio met elkaar verbonden. En dan ook echt samen voor uw aangezicht, samen in de naam van de Heer Jezus, samen aan de voet van het kruis om leerling te zijn en te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Maar dan hebben we hulp en leiding nodig. Omdat we van nature dwaze mensen zijn. Die in eigen wijsheid het altijd weer beter weten dan u. Omdat we van huis uit een gesloten hart meebrengen. Dat niet afgestemd is op de muziek, het evangelie, de boodschap van de Heilige Geest. Omdat we een gebrek hebben aan concentratie, aan aandacht, aan toe-eigeningsvermogen. Omdat alles wat deze eredienst wezenlijk wil maken. Uw aanwezigheid, uw kracht, het werk van uw Heilige Geest in geloof, bekering en bemoediging. Omdat het allemaal uw werk is en niet het onze. Zien we daarom aan. Met lege handen. In de schuld die we belijden. In de afhankelijkheid aan u die we hebben uitgesproken aan het begin van deze dienst. Onze hulp is in uw naam. En in de verwachting die we op grond van die naam van de Heer Jezus Christus van u ook mogen hebben. Schenk ons hulp. In spreken, in luisteren. In concentratie, in betrokkenheid bij de wezenlijke dingen die het evangelie ons voorhoudt, thuis en hier in de kerk. En dan ook echt leiding. Dat uw Heilige Geest ons als het ware bij de hand neemt. En wegwijs maakt in de schriften. Opdat we daardoor u mogen leren kennen voor het eerst of opnieuw. Leiding. Ook in de persoonlijke omstandigheden van ons leven. Dat we getroost mogen worden in ons verdriet. Geleid mogen worden als we in de dolle van het leven niet weten welke kant we moeten kiezen. Geleid mogen worden. Als we zoekende zijn naar vastheid en zekerheid om bij de Heer Jezus te horen. En we voortdurend twijfelen over die dingen. Geleid mogen worden. Als het ons onverschillig laat. Wat de Bijbel ons zegt. En wat de doop waarover we zongen ons voorhoudt. Geleid mogen worden. Ook als we van u afdwalen. Een bekering nodig is, hartelijke bekering, terugkeer tot u en uw dienst, zegen de gemeente. Zegen uw dienaar, ieder die een taak heeft, alle die meeluisteren, ook via de lokale uitzending van Radio Stilok. En geef ons samen een goede dienst. Zegen uw dienaren, we bidden voor dominee Van der Ree, voor zijn vrouw, hun gezin, voor de emeritiepredikanten, voor de kerkraad. Geroepen om in deze bijzondere tijd leiding te geven als een nieuw kerkelijk seizoen begint, geeft de broers wijsheid. En zeggen de scholen, als kinderen en jongeren weer naar school en naar een opleiding gaan, ook na een lange vakantieperiode en daarvoor heel andere tijden rondom het onderwijs, help onze kinderen, zegen onze jongeren, en laten alle die voor de klas staan en bij het onderwijs zijn betrokken ook werkelijk in het onderwijs u en onze kinderen mogen dienen. Met een hart dat verlangend is, dat met gebeden doordrenkt is. Om onze kinderen op grond van uw woord te onderwijzen. En tot u te leiden, Heere Jezus, die ook de kinderen nodigt tot het heil van het koninkrijk. En hoor ons zo in bidden en danken. Dat vragen we u in de vergeving van de zonden. In de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, laten we samen uit het Bijbelboek Rut gaan lezen, uit Rut 4, de versen 9 tot en met 17. In het vorige hoofdstuk heeft Boas zich bereid verklaard om losser te zijn. En dat deed hij met overtuiging en enthousiasme. Boas is losser. En dan laat hij daar geen gras over groeien. De volgende ochtend gaat hij naar de stadspoort om de zaken te regelen. En daarover lezen we dan in Rut 4 vanaf vers 9. Toen zei Boas tegen de oudsten en heel het volk: u bent vandaag getuigen dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is en alles wat van Giljon en Machlon geweest is. Daarbij neem ik voor mijzelf Rut de Moabitische, de vrouw van Machlon, tot vrouw, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden, opdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuige. En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden, wij zijn getuigen. Mogen de heren, deze vrouw die in uw huis komt, maken als Rachel en Lea, die beide het huis van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Efrata en maak uw naam beroemd in Bethlehem. En mogen uw huis worden als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, door het nageslacht dat de Heer u uit deze jonge vrouw geven zal. Zo nam Boaz Rut en ze werd hem tot vrouw. En hij kwam bij haar. En de Heere gaf dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi, gelooft zij de Heere, die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal er voor u zijn, om u te verkwikken en in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard, zij die beter voor u is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot en ze werd zijn verzorgster. En de buurvrouwen gaven hem een naam. Ze zeiden, bij Naomi is een zoon geboren en ze gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. Tot zover gemeente het woord van de Heere en de tekst voor de verkondiging wordt ook gevormd door dit Bijbelgedeelte in zijn geheel. Met als thema, u hoorde dat, de Heere zegent de keus van Boaz. En dat blijkt op 3 momenten. Dat blijkt in de trouwzaal, in de kraamkamer en op het kraamfeest. De Heere zegent de keus van Boaz. En dat blijkt in de trouwzaal, in de kraamkamer en op het kraamfeest. Hoe, jongens en meisjes, kwam Naomi terug in Bethlehem? Ja, je weet, ze gingen emigreren naar Moab vanwege de hongersnood. Elimelech gestorven, Machlon gestorven, Gideon gestorven. Dan komt Naomi terug met Rut. En hoe komt ze dan terug? De Bijbel zegt als een verdrietige en bittere vrouw. En de mensen in Bethlehem zien het ook gelijk. Naomi is bedroefd. Wat is er met Naomi aan de hand? En dan zegt Naomi, noem mij maar niet meer Naomi. Lieflijke betekent dat. Noem mij maar Mara, bitterheid. Want de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Een verdrietige, verbitterde vrouw, wiens leven zwaar is beproefd en veel teleurstellingen kent. En hoe ontmoeten we Naomi in deze schriftlezing? Als een vrouw die haar eerste kleinkind in de armen mag houden. Stel je dat voor. Oma geworden, je eerste kleinkind, nieuw leven, nieuw toekomstperspectief, een losser voor Naomi. Zoals de psalm het zegt, na het zure geeft God ook weer het zoet. Want heilig zijn, o God, uw wegen. We gaan samen luisteren naar psalm 77, de verzen 6 en 8. De Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. Psalm 77, 6 en 8. Na de preekgemeente is het lied uit Psalm 2, vers 7. Psalm 2, vers 7. We zijn, jongens en meisjes, vanmiddag in de poort. Zo noemt de Bijbel dat. In de poort, in de opening, de toegang van de stadsmuur. In dit geval de stadsmuur van Bethlehem. In de poort. Gingen mensen in en uit. De poort kon gesloten worden. In de poort. En dat was in die tijd niet alleen maar een toegangsdeur, maar ook vaak een gebouw. Een gebouw. En weet je, dat was in die tijd eigenlijk het belangrijkste gebouw van een stad. In de poort. Waarom? Omdat er allerlei dingen gebeurden. Minder belangrijke en heel belangrijke. Minder belangrijke dingen. Daar konden kinderen spelen. Daar gingen oude mannen naartoe om de nieuwtjes van de stad uit te wisselen. Dus een soort hangplek voor oudere mannen. Maar weet je ook heel belangrijke dingen? In de poort, daar werd de stad bestuurd. Dus de poort was het gemeentehuis. In de poort werd recht gesproken. De poort was ook rechtbank. In de poort werden contracten afgesloten. Bijvoorbeeld over de verkoop van een stuk land. Dus de poort was ook het notariskantoor. En in de poort werden huwelijken gesloten. Dus zo'n poortgebouw, jongens en meisjes, was ook een trouwzaal. En vanmiddag zijn we in de poort van Bethlehem. En daar komt Boas om zaken te regelen. Om een huwelijk te sluiten. Daar komt Boas. Want de nacht ervoor, u kunt dat lezen in Rut 3. De nacht ervoor heeft hij zich bereid verklaard om losser te zijn. Voor Naomi en voor Rut. Maar eigenlijk voor Elimelech, Machlon en Giljon om losser te zijn. Met overtuiging doet hij dat. Met enthousiasme doet hij dat. Hij heeft er ook zin in. En dat betekent dat hij de boedel van de familie voor zijn rekening neemt. Dus bezittingen en schulden. Maar ook de erfgenaam van de familie voor zijn rekening neemt. In dit geval de weduwe, de jonge weduwe Rut. Boas wil lossen. En waarom? Allereerst, gemeente, omdat de wet van God het van hem vraagt. U kunt dat lezen in Deuteronomium en in andere Bijbelboeken van het Oude Testament. Heel gedetailleerde regelgeving over de wet van het losserschap. Wie eerst en wie daarna. Boas is een vrome man die in de weg van het woord van God wil gaan. Hij wordt door God geroepen om losser te zijn. Maar dat is niet het enige. Hij wil ook losser zijn, omdat hij in het leven van Rut, die had hij al een poosje gezien toen ze op zijn akker Aren kwam lezen. En toen hij zo positief op haar aanwezigheid reageerde, had hij al een oogje op haar. Omdat hij in het leven van Rut iets van het werk van God herkende. Het werk van God herkende. En dat is, jonge mensen, of als je ouder bent en single, maar dat is eigenlijk voor iedereen die op liefdespad gaat. Dat kan tegenwoordig op allerlei manieren, niet waar? Met een dating app en op date gaan en met een vakantie je ogen de kost geven onder de reisgenoten. Maar voor iedereen die op een of andere manier op liefdespad gaat, voor het eerst of opnieuw, een belangrijk ding. Herken je in de ander iets van het werk van God en de vrezen van Gods naam? Want weet je, een snoezig gezichtje op Instagram zegt niet alles. En een bundel spiermassa bij een stevige kerel is misschien imposant om aan zijn zijde te lopen, maar is niet het belangrijkste in een relatie, zegt de Bijbel. Boas zegt ja tegen het losserschap, omdat hij in Rut iets van het werk van God herkent en hij ook uit liefde daarom met haar wil trouwen. Hij maakt er gelijk werk van. Ik zei het al, de volgende ochtend gaat hij naar de poort. Daar moeten de zaken geregeld worden. Ook het overleg met dat ene familielid. Dat ene familielid dat in de volgorde, God had ook een volgorde aangewezen, wie eerst lossen, wie daarna de eerste is. Dus Boas legt de vraag voor. Jij bent de eerst aangewezene, zie jij het zitten. De boedel van de familie, de weduwe van de familie en zo de toekomst van de familie. Maar die andere losser zegt, ja, de boedel dat kan nog wel, maar het huwelijk dat kan niet en hij ziet er van af. En dan moet je opletten, jongens en meisjes, dan gebeurt er iets heel raars of apart. Hij ziet af van het losserschap en dan trekt hij zijn sandaal uit. En die geeft hij aan Boas. Waarom doet hij dat? Dat is vast toen de manier om je handtekening te zetten. Wij hebben vandaag allemaal papier en contracten. En dan komt er een handtekening en een toespraakje en soms een glaasje wijn. Want dan heb je een contract gesloten. Toen ging dat op deze manier. Die ander trekt zijn schoen uit en Boas aanvaardt die schoen. En op het moment dat hij de schoen aanvaardt, is hij officieel de losser van Naomi, van Rut en in feite van de familie. Dat betekent dat hij plechtig belooft om voor Rut te zorgen, van haar te houden, haar te beschermen, Naomi in die zorg te betrekken, eventuele schulden voor zijn rekening te nemen en als ze toekomstig in armoede zouden vervallen, ook dan financieel hulp en ondersteuning te bieden. Boas is officieel losser en echtgenoot, aanstaande echtgenoot van Rut. Is het daarmee klaar? Is het nog niet klaar? Want de getuigen moeten nog instemmen. Kennen wij ook getuigen bij een huwelijkssluiting? Getuigen. 10 mannen. Die de stad vertegenwoordigen. En die moeten hun ja-woord geven aan de relatie. En dat doen ze ook. De getuigen zeggen massaal akkoord, gefeliciteerd, ja tegen dit huwelijk. En dat betekent nogal wat. Want wat betekent dat, gemeente? Dat betekent dat de stad Bethlehem, de inwoners van de stad, als het ware Rut omarmen, haar tot één van hen maken, haar een verblijfsvergunning geven, zouden wij zeggen, haar naturaliseren, zouden wij zeggen. Ze is niet meer de Moabitische, niet meer die vreemdeling die Ark komt lezen, niet meer die arme vrouw die geen rechten heeft. Rut is vanaf dit moment één van de kinderen, de vrouwen, de inwoners van Bethlehem. Ze wordt in Israël ingelijfd. Zoals wij tegen een asielzoeker kunnen zeggen, je krijgt een verblijfsvergunning, je wordt Nederlander, je hebt status, je hebt rechten. Rut wordt als inwoner van Bethlehem volledig geaccepteerd. Is het daarmee dan klaar? Is het nog niet klaar? Want dan, gemeente, gaan de getuigen het bruidspaar de zegen van God toebidden. Dat was toen gebruikelijk, ook heel mooi, hè? Dat de getuigen het bruidspaar de zegen van God toebidden. En wat bidden ze dan voor het bruidspaar? Nageslacht. Kinderzegen. Nageslacht. Ze zeggen dat de Heere deze vrouw Boas mag maken als Lea en Rachel, de stammoeders van Israël, die Israël hebben gebouwd. En dat God deze vrouw mag maken als Peres, die de stamvader van Bethlehem is en de overgrootvader van Boas. Dus ze bidden het bruidspaar kinderzegen toe. Niet speciaal een groot nageslacht, al hebben wij soms dat idee dat het altijd ging om een groot aantal kinderen. Het gaat om nageslacht. Hoeveel kinderen had Rachel hier als eerste genoemd? 2. Hoeveel kinderen had Lea hier als tweede genoemd? 4. Het gaat om het nageslacht. Kinderzegen. En waarom, gemeente, vonden die getuigen kinderzegen nu zo belangrijk? Allereerst, en dat is heel nuchter, omdat kinderen in die tijd een soort sociale voorziening waren, zeker voor op je oude dag. Er waren geen AOW, geen sociale wetgeving. Dat kwam allemaal neer op de kinderen. Die moesten bij ziekte, bij handicap, bij financiële nood, bij ouderdomskwalen hun ouders in elk opzicht ondersteunen. En had je kinderen, dan had je een sociaal netwerk om je heen. Maar nog meer, waarom kinderen belangrijk? Omdat kinderen volgens het woord van God een erfdeel van de Here zijn. God bouwt zijn gemeente in de lijn van de geslachten. Kinderen zijn van de Here en voor de Here. Daar zit een verbondsmatig aspect aan als God ons kinderen toevertrouwt. Kinderen zijn dus niet allereerst een soort bekroning van onze liefde. Of een verrijking van je leven waar je op een bepaald moment aan toe bent. Als je gesetteld bent en de bankrekening gespekt en het huis groot genoeg. De Bijbel zegt, kinderen zijn een erfdeel van de Heer. Ze van God geschonken en voor God bestemd. En dwars door die geslachten heen werkt God aan op de komst van de Messias. Dus die Messiaanse lijn zit er ook in uit onze kinderen. Dacht Israël, moet de Messias geboren worden. Vandaar dat de getuigen zo blijmoedig en overtuigd spreken van de kinderzegen die ze het bruidspaar toebidden. En daarmee gemeente dan de weg vrij. Voor een huwelijk van Boas en Rut, er komt zonder twijfel een bruiloft, al zegt de Bijbel daar niks over. Maar ze trouwen. Moet u zich even voorstellen. Ze trouwen. Boas. Rijke herenboer. Groot man in Bethlehem. CEO, zouden wij zeggen, van een bedrijf met heel wat personeel onder zich. In de kracht van zijn leven. Nog nooit getrouwd, denken de uitleggers. Altijd single. De grote dag van zijn leven. Hij trouwt Rut. En dan Rut. Wat is haar leven op dit moment al door verdriet gestempeld? Vroeg getrouwd, huwelijk kinderloos gebleven, jong weduwe geworden. Bewuste keuze gemaakt om met haar schoonmoeder mee te gaan en haar eigen belang op te offeren voor haar schoonmoeder. Dat betekent als een vreemdeling, als een rechteloze vreemdelinge, aren lezen op de akker van Boas. Een heidense vrouw, zonder rechten, een weduwe. Zonder toekomstperspectief. Rut. Niet langer de aren lezende vrouw die geen rechten heeft. Maar gerekend onder Israël. Getrouwd met een boer. Financieel voorzien voor de toekomst. Gelukkig en gezegend. Rut en Boas. Wat is God goed. Samen getrouwd. En dan gemeente blijkt de zegen van God ook in de kraamkamer. Dat is het tweede. Want Rut raakt in verwachting. En er wordt een zoon geboren. En dan moet je opletten hoe de Heilige Geest dat opschrijft in dit gedeelte. Laat opschrijven in dit gedeelte. Kijk u mee naar vers 13. Vers 13a, zo nam Boas Rut en zij werd hem tot vrouw en hij kwam bij haar, dus ze hadden seksuele omgang. En dan... En de Heere gaf dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Zo staat het er. In het Bijbelboek Rut gebruikt de Bijbelschrijver bijna nooit de verbondsnaam Heere, maar hier geleid door de Heilige Geest wel. En de Heere gaf dat zij zwanger werd. Dat is veelzeggend. De Heere gaf dat ze zwanger werd. Waarom? Omdat het duidelijk maakt, dat voelt u wel, dat een zwangerschap altijd een gave van God is. En dat vruchtbaarheid een gave van God is en alles behalve vanzelfsprekend. Dat wist Rut. Haar eerste huwelijk bleef kinderloos. Dat weten vast ook wel hier. Jonge gezinnen, jonge stellen, oudere gemeenteleden. Dat vruchtbaarheid... Tegenwoordig praten daar mensen er helemaal over vanuit ons perspectief. Wij nemen een kind, wij werken eraan. Dat vruchtbaarheid een gave van God is. En dat ongewilde kinderloosheid, hoe moet je dat noemen? Een groot verdriet, een kruis, stil verdriet. Dat ongewilde kinderloosheid in Israël als een groot kruis werd ervaren. Als het altijd zo stil is in je huis. Als het huis boordevol is van lawaai, van hectiek, van spelende, ruziemakende kinderen. Dan kun je verlangen naar even stilte in je huis. Maar als er nooit met een deur geslagen wordt. Als je nooit een kind, je eigen kind, het psalmversje voor de volgende week hoort oefenen. God heb ik lief. Als je nooit samen verjaardag kunt vieren, op vakantie kunt gaan, samen stil en genoeglijk op de bank kunt zitten om een boek te lezen, een film te kijken. Als het altijd zo stil is in je huis. U die het weet, breng het bij de Heer. En laat God uw levenskruis mogen heiligen. Om niet verbitterd te raken. Dat de Heere gaf dat ze zwanger werd. Of nog iets anders. Om op die manier God de eer te geven. De Heere deed het. Alle eer, alle lof aan God. Zoiets als wat jonge christenen doen. Althans heel vaak doen, als op het geboortekaartje van een kind heel bewust de naam van God vermelden. En niet alleen spreken over verwondering en ontroering en blij en vreugdevol en dankbaar. Maar ook expliciet aangeven wie ze dan dankbaar zijn. En wie hen zo ontroerd en verwonderd maakt. Met dank aan de Heere delen we u mee, de Heer heeft gegeven. Welke woorden ook, als een vingerwijzing naar boven. De Heere gaf de kinderzegen. Een geboortekaartje, jonge christenen, jonge ouders. Een geboortekaartje is een missionaire kans, als ik dat mag zeggen. We zijn bewust, of jonge christenen zijn soms bewust bezig met een getuigende levenshouding. In deze geseculariseerde tijd. Gebruik de kansen die God je geeft en schaam je niet voor het getuigenis van de schepper als je bericht geeft van de geboorte van je kind. De Heere gaf het. Maar dat is nog niet alles. Het belangrijkste is, gemeente, dat hier de lijn van de lossing aan de orde is. Het gaat niet alleen maar om pril gezinsgeluk. Het gaat niet alleen maar om een kleinzoon voor Naomi. Het gaat om de lijn van de lossing. Naomi moest gelost worden. Rut, het gezin. En hier geeft God een losser. En daarom alle eer aan God. De Heere gaf dat ze zwanger werd. En dat kun je, gemeente, bijna, dat kun je altijd schrijven. Boven een zwangerschap. Als je bij wijze van spreken misselijk boven de toiletpot hangt, braakneigingen. En als je ontroerend moment voor het eerst vader en moeder wordt, of bij herhaling. En je nieuw leven in je hand mag houden, in de wieg ziet liggen en je met je emoties eigenlijk geen raad weet. Zo rijk, zo gezegend, zo ontroerend. De Heere gaf dat ze zwanger werd. Wat niet betekent overigens, dan voelt u wel dat onze verantwoordelijkheid hier dan helemaal geen rol speelt. Die is er wel degelijk. Gezinsvorming is ook een zaak van onze verantwoordelijkheid. En helemaal als er sprake is van ziekte in het gezin, van erfelijke aandoeningen in de familie, van mentale beperkingen die een stempel drukken op je leven. Kan iemand het aan? Kan het gezin het aan? Maar boven alles, de Heere gaf dat ze zwanger werd. Boas en Rut, jongens en meisjes, vader en moeder. En werkelijk, als je het later zelf mee mag maken, dat is ongeveer het mooiste moment in je leven. Een kind, ja, uniek kind, en toch vlees van ons vlees. Klein, en toch zo compleet. Kwetsbaar, van zorg afhankelijk, en toch kind van Gods verbond, als het uit gelovige ouders geboren is. Zo pril. En toch ook voor de eeuwigheid bestemd. Vader en moeder, Boas en Rut. En dan het laatste, het meest uitgebreide, dan komt er een kraamfeest. was toen ook al zo, een kraamfeest. In dit geval komen de buurvrouwen. Moet je niet vreemd van opkijken, dat was heel gebruikelijk. Zoals het misschien vandaag nog wel aan de orde is, dan komen de buurvrouwen. Maar waar je wel op moet letten is wat ze dan doen, die buurvrouwen. Ze gaan Naomi aanspreken. Niet het bruidspaar, niet de ouders. Hebben ze zonder twijfel ook gedaan. Gefeliciteerd, de zegen van God toegebeden, meegeleefd. Maar dat staat er allemaal niet. Wat er staat, vanaf vers 14, is dat de buurvrouwen op het kraamfeest Naomi aanspreken. De oma. En waarom de oma? Omdat Naomi gemeente het hoofd is van deze zwaar beproefde familie. En in de tijd van de Bijbel was het hoofd van het gezin een belangrijk iemand, man of vrouw. Naomi is het hoofd van dit zwaar beproefde gezin. Waarom? Omdat die vrouwen nog heel goed weten hoe Naomi terugkwam in Bethlehem. Hoofd naar beneden. Gezicht getekend door verdriet. Noem mij maar Mara. De Heer heeft me bitterheid aangedaan. Man weggevallen, kinderen weggevallen. Ik kom leeg in Bethlehem terug. Ze weten het nog heel goed. Ze weten het nog heel goed, die buurvrouwen. En nu zien ze Naomi glimlachend en trots als een oma van een pasgeboren kind. We zongen het, hè. Na het zure. Wilt u dat onthouden? Als u in jouw leven soms die trekken van het leven van Naomi vertoont. Dat de Heer u zoveel afneemt. Dat u beproefd wordt. Dat gebeden niet verhoord worden. Dat je jong weduwe bent, weduwnaar bent. Dat alle dingen in het leven zo anders gaan dan je vroeger dacht en hoopte. Dat je bitter wordt, dat je verdrietig wordt. Als dat je leven is, loop dan alsjeblieft niet bij God vandaan. Wat Naomi ook niet deed. Al begreep ze de hand en de weg van de Heer niet, maar loop alsjeblieft niet bij God vandaan. Hou je hier aan vast en pleit erop. Na het zure geeft Hij het zoet. God zal uw leven weer blij maken. God zal na de herfst de lente weer laten doorbreken. Want Hij is de God die gewonden en gebrokenen van hart heelt. Waarom Naomi aangesproken? Omdat het gaat om de losser. Omdat het gaat om de losser in de familie van Naomi. En daarom Naomi. En dan weer al heel apart. Niet gefeliciteerd. Niet blij, blij. Wat zijn we blij met jou? Wat doen die vrouwen? Ze spreken een lofprijzing uit. Geprezen zij de Heere, Baruch Yahweh. Dat klinkt als een psalm. Is ook als een psalm. Komt rechtstreeks uit hun hart. Geprezen zij de Heer. Ze brengen lof aan God. Iets om te onthouden. Als wij onze kraambezoeken hebben en onze kraamfeesten geven. Wat komt er ter sprake? Hoe spreken we met en tot elkaar? Wat zeggen de ambtsdragers op doopbezoek? Wat zeggen opa en oma als ze hun kleinkind komen bewonderen? Heeft God er geen recht op? Juist als een nieuw leven in de wieg ligt, dat ook de naam van de Schepper klinkt, geprezen zij de Heer. Want Hij heeft Naomi een zoon, wij zouden zeggen kleinzoon, een zoon, een losser gegeven. Neemt Naomi het kind op schoot. Geweldig moment natuurlijk. U weet het, als je het hebt meegemaakt. Naomi neemt het kind op schoot. En dan krijgt ze een taak. Er staat, ze werd zijn verzorgster. En wat betekent dat? Dit, Naomi wordt oppas oma. Ja. Wij doen alsof dat heel erg modern is, dat je oppasoma bent, maar dat was toen al zo. Grootouders waren toen heel vaak actief betrokken bij de opvoeding van en de zorg voor en met hun kleinkinderen. Naomi wordt oppasoma. Is financieel geen enkele reden voor? Dat was zeg maar in onze cultuur een beetje de reden dat grootouders gingen oppassen. De hypotheek moest betaald, financieel moest het op orde. Maar dat is allemaal al lang geregeld. Rut trouwt met een rijke man. Dus Rut hoeft niet te gaan werken. En toch wordt Naomi oppasoma, omdat in die tijd grootouders betrokken waren bij de vorming, de opvoeding, de zorg voor hun kleinkinderen. Ook geestelijk. Ook geestelijk. Dus opa's en oma's die af en toe oppassen. Het is een moment waarin God u te genieten geeft van uw kleinkinderen. Hun ontwikkeling, hun vreugde, hun enthousiasme, hun eigenaardige dwarsigheden. Maar ook een moment waarop God u een taak geeft. Om je kleinkinderen de vrezen des Heren voor te leven. Om je kleinkinderen het woord van God voor te houden. Om je kleinkinderen ook voor te gaan in de dienst van God. In de geestelijk verborgen omgang met de Heren. In gebed, in bijbellezing. Om een getuige te zijn in woord en daad. Heb u enig idee hoeveel grootouders kunnen betekenen voor de geestelijke vorming van hun kleinkinderen? Hoe kwam grootouders Timotheus tot geloof? Paulus beschrijft dat. Hoe kwam Timotheus tot geloof? Door zijn grootmoeder en zijn moeder. De grootmoeder wordt er nadrukkelijk bij vermeld. Gevouwen handen. Kent u ze? Houd niet op als onze kinderen de deur uitgaan, maar als de kleinkinderen binnenkomen, begint het opnieuw. De voorbeden, bijbelonderwijs, getuigen, met mate en gepast binnen de omstandigheden. Maar je kleinkinderen dankbaar ontvangen als een gelukt moment in je leven, maar ook als een taak om je kleinkinderen geestelijk te vormen. En op het kraamfeestgemeente krijgt het kind ook een naam. Ook weer bijzonder, dat doen de buurvrouwen. Uit de geboorte van Johannes de Doper blijkt dat de buurvrouwen dat doen in overleg met de familie. Zij stellen iets voor, maar het komt bij de buurvrouwen vandaan. En de buurvrouwen die stellen voor het kind Obed te noemen. Dat is jongens en meisjes een prachtige naam, Obed. Heet er hier iemand Obed? Kom je maar weinig tegen in christelijke kring, terwijl steeds jonge christenen steeds meer hun kinderen bijbelse namen geven. Maar Obed kom je eigenlijk niet zo vaak tegen. Maar een mooie naam. Weet je wat het betekent? Obed betekent knecht. Obed betekent dienaar, eigentijdse gezegd. Obed betekent hij die dient. Knecht, dienaar. En wie moet Obed dan dienen? Wij zouden denken, Obed moet God natuurlijk dienen. Obed is geroepen om de Heere, de God van het verbond te dienen, zoals Boas dat heeft gedaan, zoals Naomi dat heeft gedaan, zoals God dat van iedereen vraagt. Jongens en meisjes, wij zijn geboren, jullie en ik. En sommige mensen denken daar heel diepzinnig over na en terecht. Waarom leef ik? Wat is de zin van mijn leven? De Bijbel zegt God dienen. De Bijbel zegt, de dienst van God is het wezen van je leven. Zit er van nature niet in, maar dan zegt God, dan zal ik het van je maken. Geloof je dat? De Heilige Geest kan van jou iemand maken die in zijn leven God gaat dienen. Misschien ben je 18, 21, denk je er helemaal geen zin in. God kan van jou iemand maken die hem gaat dienen. En ik weet dat er ouders zijn die daar ook om bidden. Niet allereerst de carrière van hun kind of een gelukkige levenspartner of een keuze in de liefde, maar dat hun kinderen God dienen. Maar zo heet Obed eigenlijk niet. Wel dienen, maar wie moet Obed dan dienen? Obed moet Naomi dienen. Hij is het kind van de lossing. Hij moet in de lijn van de lossing de plaats innemen van Mahlon, Chilion, Elimelech. Hij moet Naomi dienen. Dat staat ook. Hij moet haar in de ouderdom verkwikken en onderhouden. Hij is geboren. voor zijn oma. Natuurlijk niet als enige, hij mag ook zijn eigen leven ontwikkelen. Hij is ook getrouwd, heeft een gezin gekregen, is de grootvader van David geworden, koning David. Maar in die naam ligt iets van een roeping. Zorg voor je oma, weduwe, zwaar beproefd, bijna verarmd. Zorg voor je oma. Kun je ook alweer eindeloos over mediteren, nietwaar? God dienen, jonge mensen. En misschien zijn er hier ook wel jonge mensen die een verlangen hebben om God in zijn koninkrijk te dienen. En dan hoor je jonge mensen spreken over een verlangen om in een kinderthuis in Malawi aan de slag te gaan. Of om missionair werk in Armenië te gaan doen. Of de aidsbestrijding in Brazilië. Of bijbelvertaalwerk. Waar dan ook. En als dat Gods roeping met je leven is, volg de roeping van de Heer. Maar een roeping ver weg is niet anders, principieel van karakter, dan een roeping dichtbij. Je kunt ook God dienen als je een beetje voor je oma zorgt. Als ze weduwe is en oud en gebrekkig en die zich voor je oma zorgt. En voor je opa zorgt. God dienen is soms ook heel praktisch. Een keuze maken om mee te leven met mensen die kwetsbaar zijn, niet meer mee kunnen komen, soms een beetje nukkig in hun karakter. Om op die manier God te dienen. Obed, geboren om zijn oma te dienen. Dan het laatste. Obed, mooie naam. Maar weet u, gemeente, wie er ook zo heet? Obed. Wie heet Obed, jongens en meisjes? De Heere Jezus Christus. Ja, werkelijk, de Heere Jezus Christus heet ook Obed. Hij heeft precies dezelfde naam. Hij komt niet alleen voort uit de lijn van Obed. Obed, de opa van David. David, de voorvader van de Messias. Maar hij heet ook Obed. In het Hebreeuws Ewed. En waar heet hij zo? In de profetieën van Jesaja. Daar heet Jezus de knecht. De knecht des Heren. En knecht is precies hetzelfde woord als Obed. Jezus is de Obed. Geboren om God te dienen. Op welke manier? Weet u wat Jesaja zegt? Ik noem een paar dingen. Weet u wat Jesaja zegt? Jesaja 53, lees u het maar na. Dan gaat het over deze Obed, over de knecht. Wat doet deze Obed? Jesaja zegt, om onze overtredingen is hij verbrijzeld. Diep woord, om onze overtredingen. Heb je dus overtredingen? Is er in je hart schuldbesef? Klaagt je geweten je aan? Zijn de donkere bladzijden uit je levensgeschiedenis die je daar niet willen wijken? Zijn er overtredingen? Ja, die zijn, dat weet u. Al is het altijd weer een kwestie om het ook voor God te beleiden. Zijn er overtredingen? U kunt ze kwijtraken. U kunt er van af. U kunt met een schone lei beginnen. God zegt, zie mijn Obed, zie mijn knecht, zie op Jezus. Wat zegt Jesaja nog meer? Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Door zijn striemen? Dan zie je die geeselingen en de effecten daarvan op zijn lijf. De spijkers, handen, bloed, voeten. Door zijn striemen is er voor ons genezing. Ben je ziek? Ben je mentaal gebroken, psychisch ontregeld? Heb je medicatie nodig om een beetje stabiel te blijven? Ben je door het leven gewond, geslagen, geblutst, ongelukkig geworden? Je kunt het kwijt. Breng het bij hem. Zie mijn knecht, zegt God, door zijn striemen is er voor uw genezing. Wat zegt Jesaja nog meer? De straf die ons de vrede aanbrengt. Wonderlijke woordkeuze. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. In onze schuld. In onze verlorenheid. in onze strafwaardigheid, welk woord u ook wilt gebruiken, de straf die ons de vrede aanbrengt, heeft God op hem gelegd. Zie mijn knecht, zegt God. Wat zei Jezus zelf? Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Met mijn leven, met mijn bloed, met mijn genade, met mijn geest. Kan hij het kwijt? Heeft u hem nodig? Heeft u hem lief? Zie onze God, de koning knecht, zegt een lied. En zo is het. Zie mijn knecht, zegt God, geboren om te dienen. Ook u. Kunt u voor uzelf mee zitten? Kan de duivel u onrustig over maken? Of je erbij hoort, of het echt is, ook voor u. Want u denkt toch niet dat God liegt? Als hij zegt dat Jezus gekomen is om ons te dienen. Heer, open mijn ogen, opdat ik hem mag zien. Zie onze God, de koning knecht. Hij heeft zijn leven afgelegd. Door zijn striemen is er voor ons genezing. Amen. Laten we samen danken. Aan het einde van de beide diensten van deze zondag, Heer onze God en Vader, zeg uw naam hartelijk dank voor de vrijheid die we in het land ontvangen om erediensten te beleggen. Zeg u dank voor elkaar. Wat is het heerlijk dat u een gemeenschap bij elkaar brengt en ook door die gemeenschap heen werkt en liefde geeft voor elkaar en betrokkenheid bij uw dienst. Dank u voor gezondheid en kracht om hier te zijn. Mee te kijken, mee te luisteren. Bidden we voor hen, voor wie het allemaal lastig is of onmogelijk. Bidden we voor hen die het terug toekeren of dreigen terug toe te keren. En smeken we u om uw zegen. Heer, heilig de dienst, heilig de gaven, heilig alles wat vandaag is gezegd, gebeden, gezongen en verkondigd. En wilt u de gemeente bouwen. Met ons mee naar huis. Zegen ons deze week, in heel veel opzichten weer een week als andere weken, met school, met werk, met activiteit in het gezin. Maar allemaal beperkt door de coronaregels, met een onzeker perspectief hoe het zal gaan met de verspreiding van het virus. We leggen elkaars en ons eigen leven in uw hand. Bidden om afhankelijkheid om van dag tot dag te leven. Bidden om ook uw bevrijdende kracht om het virus een dam op te werpen, de verspreiding een dam op te werpen. En om een geestelijk verstaan. Ook als we in dit virus, de pandemie, de voetstappen horen van de komende Heer Jezus Christus. Vergeef wat niet goed was. Vergeef al onze zonden. Neem ons voor uw rekening. En laat het einde van deze dienst zijn. De lof en de eer voor uw heerlijke naam. Zoals de buurvrouwen zongen, geloofd zij de Heer. Zoals de psalm het ons voorhouden, geprezen zij de Heer. Geloofd zij God met diepst ontzag. Uw naam, die enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Uw naam en uw naam alleen. Zijn geprezen. Alle lof en eer. Van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen. Ik mag uw gemeente nog wijzen op de mogelijkheid om uw gaven te wijden aan de dienst van God in de gemeente en daarbuiten. En het laatste lied is dan Psalm 147, de versen 2 en 6. God heelt gebrokenen van hart en hij betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147, 2 en 6. Gemeente, ga heen in vrede en ontvang in geloof de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.